Gemeente, dat is wel eens aan de orde. In wat voor een tijd leven we eigenlijk? En daar wordt natuurlijk heel verschillend op geantwoord op zo'n vraag. Dat hangt natuurlijk af of u wat meer behoort tot de progressieve of de conservatieve. Optimist of pessimist. Dan zul je zeggen, het is toch wel een goede tijd. En dat kan veel meer dan vroeger. Anderen zullen zeggen, nee, geef mij maar die goede oude tijd. Toen. Het is natuurlijk allebei mis. In de kerk mogen wij aan elkaar vragen. Vragen als Christgelovigen. Hoe moeten wij op de vraag antwoorden? In wat voor een tijd leven wij? En dan zeg ik, we leven in een bijzonder gekwalificeerde tijd. U zult zeggen, wat betekent dat nou? Een tijd waarin we leven als Christgelovigen is bepaald door de opstanding van Christus en zijn wederkomst. In die tijd leven wij. En dat is een bijzonder gekwalificeerde tijd. En dan zijn we direct bij de kern van onze tekst. Het hoofdmotief van de Hebreeënbrief. Wat is dat, dat hoofdmotief, de kern? Dat is het unieke offer en het hoge priesterschap van Christus in de hemel. Natuurlijk, wij weten dat Christus ook onze eeuwige koning is. Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde, die is hem gegeven. Alle macht. En hij regeert ons door zijn woord en geest. Maar vanmorgen worden we door de Hebreeënbrief gebracht bij zijn eeuwige hoge priesterschap. En om dat te verstaan moeten we terug naar het Oude Testament. De Hebreeënbrief wijst ons daarheen. Want het wordt aan de Hebreeën, aan het volk van het Oude Verbond, uiteengezet. Wat wordt uiteengezet? Dat die hele oudtestamentische eredienst vervuld is in Christus. En hij is hoge priester daarom niet naar de orde van Aaron, maar naar de orde van Melchizedek. En dat is de vergelijking van deze merkwaardige priesterkoning die Abraham heeft ontmoet. Melchizedek. En hij wordt vergeleken met Christus. En dat behoort tot de kern, de boodschap van de Hebreeënbrief. Christus is de enige en de eeuwige hoge priester. Hij is offer en priester tegelijk. En dat offer heeft hij eens en voor altijd gebracht. Alles heeft er naar uitgezien en wij mogen erop terugzien. Maar het kan en mag nooit meer worden herhaald. Het is eenmaal gebracht en het is genoeg. Hij is hoge priester en offer tegelijk. En ook zijn hoge priesterschap is eeuwig. En het wordt dus, na zijn aardse werk volbracht te hebben, in de hemel voortgezet. Hij is ten hemel gevaren om de hoge priesterdienst te doen in het hemels heiligdom. Hij is weg uit het gezicht van de mensen. En hier op aarde was hij de onwaardigste en de verachtigste. En nu in zijn verhoging drager van een naam boven alle naam. Maar hij is dezelfde, de heiland, de zaligmaker. En u zegt dat woord van God vanmorgen tegen ons, de hoofdsom van de dingen waarvan we spreken, is dat wij een zodanige hoge priester hebben, gezeten aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemel. Een dienaar van het heiligdom, van de ware tabernakel, die de Heer heeft opgericht en geen mens. En als we nog even letten op de hemelvaart, dan weet u, hij is zegenend van zijn discipelen heen gegaan. Hij zegende zijn discipelen, zo hebben ze hem voor het laatst gezien. En het wordt ons meegedeeld, omdat wij zouden weten dat hij daarboven altijd zegenend is voor zijn kerk. Ook al is hij lichamelijk niet op aarde. En de catechismus leert het ons ook. Met zijn genade werkt hij nimmer meer van ons. En dan zeggen we dat is een wonderlijk zegenend gebaar dat hij met zijn hemelvaart gemaakt heeft. Zijn afscheid was een zegen. U weet wel, als iemand van ons op het sterfbed ligt, dan verdringen we ons haast erom om het laatste woord van de stervende lippen nog te horen. Want dat houden we vast en dat prenten we in ons hart. Hoe zal dan de kerk deze laatste verschijning, openbaring van Christus, die de discipelen hebben ontvangen, hoe zouden we dat vergeten? Want deze verschijning, deze openbaring is vol van ontferming. En daarin treedt niet de majesteit van de koning op de voorgrond, maar de liefde, de barmhartigheid van de hoge priester. Het is eigenlijk alsof de glans van zijn koninklijke heerlijkheid wordt getemperd, opdat de discipelen en later de kerk, en dus ook wij, de verzekering van hem mogen bezitten. Ik ben hoog boven u, maar ik ben altijd heel dicht bij u. En dat zegt de apostel nu, in deze tekst. Hij laat ons daarboven zien Christus in zijn hoge priesterlijk ambt. En dat wordt de kern, de hoofdzaak genoemd van de dingen waarover hij spreekt. Een kern dus van het christelijk geloof. Dat hoge priesterschap is niet iets bijkomstigs, niet iets ondergeschikt, wat we niet voorop zouden moeten stellen. Wel nee, de hoofdzaak waar het op aankomt, waar alles op terugvalt, waar alles van uitgaat. Waarin zich het werk van Christus in zijn heerlijkheid concentreert, zijn toppunt bereikt, een hoge priester. En dat is in de belijdenis, en dat blijft in de belijdenis van de kerk actueel. Dat geldt elke dag. Heel de tijd die wij uit Gods hand ontvangen. En dat kan door niets worden vervangen. Om nu de betekenis daarvan te ontdekken, moeten wij terug naar het Oude Testament. En de jongeren hebben dat wel gehad met de Bijbelse geschiedenis, hoe dat met die hoge priester ging. Eenmaal per jaar, op de grote verzoendag, terwijl het volk in de voorhof wachtte, ging hij het heilige der heiligen binnen. Hij was de enige die dat mocht. En het ging maar één keer per jaar. En dan moest hij zijn werk daarbinnen volbrengen. Welk werk? Het besprengen van het bloed van het offerdier op het gouden verzoendeksel. Daardoor werd het volbracht. En dan ging hij naar buiten. En dan bracht hij de zegen van het heiligdom mee. En mocht hij leggen op het wachtend volk. Dat zijn blik op dat heiligdom had gevestigd, verlangend om die zegen. Daar waren ze om gekomen. Dat was de aardse hoge priester, de bedienaar van het aardse heiligdom. En u zegt de apostel, wij hebben een veel uitnemender hoge priester. de bedienaar van het heiligdom van de ware tabernakel in de hemel. Want die oude tabernakel, door Mozes gemaakt, was een aardse afbeelding van de ware tabernakel in de hemel die de Heer heeft opgericht, door geen mens. En die tabernakel is Christus ingegaan, nadat hij eerst op Golgotha zijn bloed had gestort. En daarin gaat de rijkdom van zijn hoge priesterschap open, in de hemel. Hij is daar binnen gegaan, tot de troon van God genaderd, de troon van de heerlijkheid. En daarin gaat hij als de tweede Adam naar binnen. Niet alleen als mens, die er helemaal aan Gods bedoeling beantwoordt, in de plaats van de eerste Adam. Hij gaat als hoofd van zijn kerk. En hij voltrekt in zijn werk beslissingen die van betekenis zijn voor alle die achter hem aankomen, die hem geloven. En wat het hoofd doet, komt al zijn leden tegemoet, te goede. Ze zijn erin betrokken. Ze worden ermee gezegend. Het gaat er helemaal buiten ze om. En het is helemaal voor hen. Ze hoeven het niet over te doen. Ze mogen het niet nadoen. Het wordt hun toegerekend. Want alles wat hij doet, geldt niet hemzelf, maar het arme, schuldige volk dat achter hem aankomt. Hij heeft niet voor zichzelf geleden. Hij was immers onschuldig. Al het onze werd hem toegerekend. En nu hij is verhoogd en verheerlijkt, heeft hij die zegepraal en overwinning niet voor zichzelf, maar voor allen die in hem geloven. Want de glorie, die had hij al van eeuwigheid af bij de Vader eer de wereld was. Die hoefde hij niet nog eens te verkrijgen. Hij heeft die gekocht met zijn eigen bloed. Opdat het het onvervreemdbaar eigendom zou zijn van zijn volk. Van zijn broeders die achter hem staan. En zo gaat hij als de hoge priester door het voorhangsel. En hij komt in dat hemelse heilige der heiligen met zijn bloed. Hij had zichzelf gegeven tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. Hij was priester en tegelijk lam. En nu heeft hij genoeg gedaan aan het heilig recht van God. De schuld is bedekt en zo alleen kan een mens de hemel in. Is de weg naar het paradijs heropend, de bedienaar van het heiligdom. Zo is hij ons ten goede daar. En dan mogen we zeggen, alle christgelovigen mogen weten dat hij onze zonde droeg aan het hout. En we mogen de vrucht, de baat van zijn werk ontvangen. En daarom kan Paulus, en dat is een heel diep woord, de gemeente toeroepen. En dan zegt Paulus, God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, heeft ons mee opgewekt en heeft ons mee in de hemel gezet, in Christus Jezus. Dat is een tekst om van te duizelen. En daar moeten we heel diep over nadenken. Geldt dat ons? Met hem opgewekt? Met hem in de hemel gezet? Nu? Ja. Want de overwinning van deze koning is de overwinning van heel zijn volk. En waar het hoofd is, mag ook het lichaam zijn. En dat wordt nu nog niet gezien. We zijn op aarde met Adam en met dat hele gevallen mensengeslacht buiten het paradijs. Op de aarde waar de zonde en de dood alom de krachten tonen. Maar Christus is al in de hemel. Hij is daar in ons menselijk lichaam. Verheerlijkt. In ons vlees. Als de zaligmaker. Als de hoge priester die alles in orde gemaakt heeft. En het nog in orde maakt tussen God en ons. En stel nu eens dat er iemand is die zegt, ja, ik kan er toch niet bij komen. Want als ik naar mezelf kijk, dan voel ik me door de zonde en door mijn schuld zo bezwaard. En ik moet eigenlijk zeggen, het is toch onmogelijk dat er voor mij nog vergeving is bij God. Zou dat echt een verloren zaak zijn? En dan zeggen we, op grond van het evangelie, nee. En nog eens nee, geen verloren zaak. Waarom? God heeft het werk van zijn Zoon aanvaard. En heeft ons met hem opgewekt. Hij heeft Christus naar zich toegetrokken in zijn grote liefde. En hem aan zijn rechterhand gezet. In zijn troon. En daarin heeft God voor zich, vlak voor zich, het volbrachte werk van zijn Zoon, in wie hij al zijn welbehagen heeft. En waar Christus intreedt voor een arm en een zondig volk bij God, en zijn doorboorde handen toont, zijn lijden en zijn sterven aan zijn Vader voorhoudt, zolang kan en wil en zal God genadig en barmhartig zijn aan ieder die achter de Heer Jezus aankomt, wetend dat Hij voor ons bidt, waar wij niet te weten te bidden zoals het behoeft. En dan zegt Paulus, door die genade mogen wij met God verzoend zijn, door de dood van Christus, met Hem opgewekt, met Hem nu al in de hemel gezet. Nog niet gezien, maar het ligt op een vast fundament, op grond van Christus werk en van zijn tegenwoordigheid in de hemel. En hij is daar tegenwoordig in ons menselijk lichaam. En daarom mogen we weten, het zal ook door ons gezien worden, evenals hij. Met hem in de hemel gezet. Naar ziel en lichaam allebei. Ook het lichaam hoort er helemaal bij. En dat is de grond van de toekomstverwachting van de gemeente. In zo'n tijd mogen wij leven, waarin Christus opgestaan is, aan Gods rechterhand gezeten. Dat hij ons tot zich nemen zal. En dat hij weer zal komen in deze wereld. En alle oog hem zal zien. En alle knie zich voor hem zal buigen. En alle tong hem zal belijden. En dan zeg ik, ja. Maar hiermee is de rijkdom van onze tekst nog niet uitgeput. Want we gaan weer even terug naar het Oude Testament. En u weet dat, en misschien hebt u dat ook wel eens gezien in een voorbeeld in zo'n nagebouwd tabernakel, dat je hier en daar wel eens ziet. We weten dat die hoge priester niet in dat hemels, in dat heilige der heiligen bleef, maar dat hij terugkwam naar het volk. Hij had zijn werk verricht, hij komt naar buiten, hij neemt de zegen mee. Die hij legt op het wachtend volk. En dan, en dat is weer de vergelijking, zo ook Christus. De hoge priester die ingegaan is in dat heilige heiligdom, hij komt terug. Hij komt zegenend terug tot het wachtend volk in de voorhof. En dan zeggen we ja, dat is dus straks bij zijn wederkomst. Om de levenden en de doden te oordelen. Hij heeft in tussentijd zijn handen uitgebreid over zijn gemeente. En we zeggen zalig wie hem tegemoet gaat. Die hem tegemoet snelt en dan zegt, Heere, nu zie ik met mijn oog uw wonden die al zo lang in mijn hart geleefd hebben. En nu hoor ik uw stem En die maakt mij niet beangst, want ik heb ernaar verlangd om die stem te mogen horen. En dan zeggen we, wat zal dat een innemend en een schoon gezicht zijn. Als onze heiland, net als in het Oude Testament Jozef, zich bekend maakt aan zijn broeder. Als hij daar staat te midden van zijn volk, die ontelbare scharen. En ze zullen hem alle kennen, de kleine en de grote. En daarom moeten de kleine nooit denken, wij zijn er nog niet aan toe. Ze horen er helemaal bij, de kleine en de grote. De levende en de doden. Wel, dan vermaant ons de boodschap van de wederkomst om vandaag, en daar niet mee te wachten, onze heiland te voet te vallen. En ons door zijn liefde te laten dienen. En ons door hem te laten reinigen. Met zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Maar, dan zeg ik, het gaat er niet alleen om dat hij straks terugkomt uit het heiligdom. Dat heeft ook betekenis voor onze levenstijd hier en nu. Hij komt ook nog op een andere wijze uit dat heiligdom terug. En u zegt, hoe is dat dan? Ook nu? Is dat dan ook één keer af en toe per jaar, zoals die oude hogepriester? Nee. Altijd. Zo zeker als hij tot zijn discipelen heeft gezegd. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinde. Dat hij terugkomt om ons te zegenen, geldt dus elke dag die wij uit Gods hand als onze levenstijd hier beneden ontvangen. En dan zeg ik, hij komt altijd zegenend terug. En hij zegent dwars door de wolken heen. Ook al nam de wolk hem weg van onze ogen. En die zegen is niet maar een ledig gebaar. Is niet een wens, is niet een bede, mocht het zo zijn. Het is een werkelijkheid. Een realiteit die geschiet. Wij hebben, zegt de apostel, wij hebben een hoge priester. Een dienaar van het hemelsheiligdom. En tot het wezenlijke van het werk van de hoge priester behoort niet alleen het offer. En behoort niet alleen de voorbeden, waardoor hij altijd ingaat om voor ons te bidden. Ook dat. Maar ook zijn zegen. Onlosmakelijk daaraan verbonden. Hij bewijst zich als hoge priester. Hij is daarboven bezig. En hij heeft in zijn handelingen, in zijn daden, heeft hij het fundament gelegd. En tot zijn het hart van zijn werk behoort ook de zegen waarmee hij terugkomt uit het heiligdom. En dan zegt u, ja, maar hoe gebeurt dat nu vandaag? En wat is dan de inhoud van die zegen? Dan zeg ik, wat is het zegenen van de verhoogde heiland anders dan dat hij de weldaden die hij verworven heeft, dat hij die uitdeelt? Wat is het anders dan dat hij het heil dat hij heeft gekocht toepast? Dat hij door zijn volbracht werk heeft ontvangen. De zegenende hoge priester, dat is hij die naar buiten komt en die uit zijn volheid onuitputtelijk genade voor genade geeft. Die zichzelf geeft in de kracht van zijn verlossing en zijn verzoening. En dan zeg ik, hij giet door zijn Heilige Geest hemelse gaven in ons uit. En wat behoort in de eerste plaats tot deze hogepriesterlijke zegen? Dat hij ervoor zorgt dat er alle eeuwen door tot aan zijn wederkomst een wachtend volk is. En dat is op zich al een groot wonder. Een wachtend volk. Want als wij nagaan wie we zelf zijn, dan moeten we toch zeggen dat in ons hart geen begeerte is naar de zegen van het heiligdom. Dat is toch onze natuur. Dat is toch onze zonde. Dat wij moedwillig met opzet de gemeenschap met God verbreken. Ons daaraan onttrekken en onze eigen gang willen gaan. En dat wij in plaats van zelf priesterlijk ons leven hem toe te wijden, al zijn heilige geboden overtreden. En die geboden die zijn niet voor hem, die heeft hij voor ons gegeven. Als een omtuining om in liefde met God en de naaste te leven. Maar ons natuurlijk leven vloekt met dat schema van het heiligdom. Wij zijn slaven van de zonde. En van onze natuuraard zijn wij helemaal geen wachtend volk in de voorhof. Wij zoeken niet de dingen die boven zijn, maar die beneden zijn. En ons leven is niet gericht op de omgang met God en de gemeenschap met Christus. Want ons verlangen gaat uit naar vele en naar velerlei dingen. En we zetten ons hart op allerlei dingen hier beneden. En daar gaan we helemaal in op. We zijn er met sterke banden aan gebonden. En dan zeg ik ja, maar ook hier beneden zijn wij door onze God geplaatst. En voor zoverre dingen zijn die God ons gegeven heeft, is dat ook niet te veroordelen, mits wij niet verslaven, maar de dingen die God ons geeft tot zijn eer en tot heil van onze naasten gebruiken. Want als al deze begeerten naar de aardse dingen ons in de weg staan van het zoeken naar de omgang met God, en als in ons hart helemaal niet meer leeft een verlangen naar de gemeenschap met Christus, dan moeten we onszelf afvragen hoe het met ons staat. En dan denk ik aan die oude psalm, psalm 42, u kent hem allemaal. Een psalm, zeg je, ja, die is al 2500 jaar oud minstens. En wat heeft de dichter daar gezegd? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Een beeld uit de natuur. Een dorstend hert. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En als een mens die heeft ontdekt dat hij zonder God niet kan leven, en dat hij zonder de gemeenschap met God geen toekomst heeft, geen dag en geen uur, en dan vermaant Paulus de gemeente om te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, niet die op de aarde zijn. En dat is onze roeping. En die heeft deze hoge priester op de schouders van zijn kerk gelegd. En wat een groot geluk dat we dan telkens ons oog omhoog mogen richten. En elkaar mogen wijzen op die grote dienaar van het hemelsheiligdom die al zijn gaven in zijn kerk uitgiet. Uitdeelt. Zegen geeft. Dat behoort tot zijn hoge priesterlijk werk. En dat hij zich alle eeuwen door een wachtend volk formeert. Van kleine en van grote. Jongeren en ouderen. En dat hij ons door zijn geest overtuigt. Overtuigt van zonde. Namelijk dat wij in hem niet geloven. Dat ons leven ver en vreemd is van hem, van God en van het heiligdom. En dan wordt die vraag wakker van die oude psalmist en die schreeuw. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Wel, dat zijn vragen die uit ons hart oprijzen. En dat zijn het teken dat wij mogen behoren tot dat wachtend volk in de voorhof. En dat ook gezegend wordt. Dat is de dienst, de bediening van onze hoge priester. Van zijn dienst voor ons en aan ons. En dan zijn we gelukkig als we ons door hem laten bedienen. En de zegen uit zijn hand aanvaarden. Want, om nog een ander beeld te gebruiken. Hij vult de lege vaten met de olie van zijn genade. En we zeiden al, daar is een volheid, onmetelijk. We mogen lege vaten aandragen. We kunnen er nooit genoeg aandragen. En ze worden allemaal vol. En hij spreekt van de reinigende kracht van zijn bloed. Zo sterk. Het lam van God dat de zonde der wereld, de zonde der wereld wegdraagt. En dat we op grond daarvan mogen geloven. dat al onze zonde en schuld vergeven is. Achter de rug geworpen. En dat God er nooit meer omkijkt. En dat wij het ook niet meer hoeven doen. Omdat alles is uitgedelgd. En wij de onschuld van Christus en zijn gerechtigheid mogen ontvangen. Om niet. Wel, dat is geloof. Dat is geloofsvertrouwen. Daar klimmen wij niet uit onszelf toe op. Wij stijgen niet op naar de hemel waar Christus ons dan opwacht als we daar opgestegen zijn. Nee. Hij is de hoge priester die naar buiten komt. Naar zijn wachtend volk hier op aarde. Die door zijn woord en door zijn geest tot ons afdaalt, ook vandaag. En zijn zegen uitstort over ons. In ons verdorven hart. Dat is het wonder van zijn hemelse liefde. En dan zijn wij, ja, vaak vertwijfeld, verslagen, mistroostig. De apostel spreekt zelfs over een droefheid naar God. We zijn zwak. We kunnen er niet tegenop. We kunnen geen stand houden tegen die aanvechting van de vorst van de duisternis. En hoe vaak moeten we onszelf niet aanklagen over ons gebrek in waakzaamheid en in gebed, in het uur van de verzoeking. En dan zeg ik, kom maar met al die lege vaten. Neem ze mee. Houd ze aan Christus voor. Laat u door hem bedienen. Hij, de hemelse dienaar, zegent met zijn genade en vervult ons door zijn geest. Vervulling. Hij ziet in, voorziet in al onze noden en in al onze gebreken. En hij zegent door zijn genade aan ons heerlijk te maken. En zouden wij dan nog klagen dat ons kruis te zwaar is? Wij zeggen, ziet omhoog. Daar is Christus, de hemelse hoge priester. Hij treedt tevoorschijn. En komt met zijn hulp naar ons toe. In al ons leed en in al onze nood en in al ons kruis. En hij zegent ons, zegt Paulus. Dan denk ik aan een andere tekst. Ook een bijzondere tekst. Hij zegent ons dat we een vermaak hebben. Een vreugde. Een vermaak naar de inwendige mens. In de wet van God. Die niet als een last, als een juk is, die het leven inknelt en onmogelijk maakt. Maar als een omtuining van het leven, om het rein en zuiver te houden. En ons van harte gewillig en bereid maakt. Om voortaan voor hem te leven. In zijn dienst, naar zijn wil en tot zijn eer. En dan houden wij de dingen van de geest hoog. En dan houden wij de dienst van het woord van God hoog. En dat is dan de nieuwe levensdrang. Mijn ziel dorst tot u, o God. En wanneer zal ik voor uw aangezicht mogen verschijnen? En dan zeggen we tegen onszelf, wat buigt u neder, o mijn ziel. Wat bent u toch onrustig in mij. Hoop op God. Want ik zal hem loven. En ik zal hem groot maken. Een vermaak. In de wet van God. Dat is de nieuwe levensdrang. En dan onderkennen wij ook die andere wet. Die tot onze laatste snik toe ons dwars zit. Ik ellendig mens, zegt Paulus. Wie zal mij verlossen? Maar ik dank God. Door Jezus Christus, mijn Heer. De grote dienaar bedient het volk dat op hem wacht in de voorhof. Hij bedient ons van het begin tot het eind. En daarom is er alle reden voor het wachtend volk in de voorhof. Om als gemeente van onze Heer Jezus Christus, het kleine en grote, om verheugd te zijn. Om hem te roemen. En hem groot te maken, die ons blijdschap geeft. Een blijdschap over die volkomen dienst van de hoge priester. De priester die wij hebben. Het is een realiteit. En het werk dat hij blijft doen. Tot aan de dag der dagen. Dat wil zeggen dat hij ons nooit en nergens in de steek laat. En dat hij zelf de waarborg is, de garantie. Dat hij ons blijven dienen zal. En dan kunnen we niet anders zeggen. Wat is dat een bijzondere kwaliteit. Van de levenstijd waarin wij mogen leven. Tussen de opstanding en de wederkomst van Christus. Hij troost ons. Meer dan een moeder troost. Schuldige onreine. Met zijn volbracht en heilig werk. Hij troost ons. Alle die in die zeef van de Satan geschud worden. Want hij pleit. Hij bidt dat ons geloof niet zal ophouden. De zegenende hoge priester. Dat mogen wij vasthouden. Daarmee mogen we naar huis gaan. De blijde zekerheid. Wij hebben een hoge priester. Aan Gods rechterhand. Die behoorlijk medelijden kan hebben. Met onze zwakheden. En die zegen van de hoge priester is zo groot. En dan moeten wij zeggen, wat is ons geloof klein? Zouden we dan mogen bidden, maak uw zegen kleiner, dat wij met ons kleine geloof erbij kunnen? Wel nee. Wij mogen vragen, vermeerder ons het geloof, opdat wij u in uw kolossale rijkdom, als de grote hoge priester, mogen kennen, beleiden, verheerlijken. En groot maken, nu in beginsel, eens ten volle. Amen. In nu Psalm 81, daarvan vers 12. Trouwe God, hemelse Vader, wij mogen u danken voor de grote troost van uw blijde boodschap, dat wij in een tijd mogen leven waarin we ons helemaal niet moeten laten verschrikken door alle angsten en noden en dreigingen en misère, maar in een tijd die gekwalificeerd is door uw hoge en heilige tegenwoordigheid, elke dag, tot aan de voleinding der wereld. Heer, we danken u dat wij die boodschap mogen meenemen, en dat u het ons verzekert. Wij hebben een hoge priester. Wij danken u voor die blijde zekerheid, en geef dat wij niet wankelen en dat we niet twijfelen. Maar dat we worden meegetrokken door de kracht van uw geest. En dat we het met de oude psalmist zeggen. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel. En wat zijt ge onrustig op mij. hoop op God, want ik zal hem nog loven. Maak ons daartoe bereid en geef het aan ons, ouderen en jongeren. Bewaar ons bij uw woord en bij uw dienst en bij uw toekomst. Wij willen het in de vergeving van al onze zonden. In de naam van uw Zoon die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.